In Openbaring 9 waren wij gebleven bij een wat minder smakelijk schriftgedeelte, als ik het zo mag zeggen. Want ik kan niet zeggen dat het nou zo'n voor mij een favoriet onderwerp is. Openbaring 9, waar we zijn bij de vijfde bazuin, zoals dat heet. Ook bekend als het eerste wee, zoals aangekondigd in het laatste vers van Openbaring 8. En wat daar beschreven wordt, is eigenlijk nauwelijks te begrijpen, behalve dan dat het niet prettig is, met een understatement. Dat de mensheid heel wat te wachten staat. Dat was al zo onder die eerste vier bazuinen. En onder die vijfde wordt het wat levendiger, om zo te zeggen. Maar dat is dan toch iets dat afkomstig is uit de put des afgronds, heet dat. De put, namelijk de afgrond, in vers 1. En daar staat, daar is rook opgegaan, vers 2... uit die put als een rook eens grote ovens, en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Met andere woorden, ze zijn dodelijk. U weet hoe dit is, dit hebben we vorige keer enigszins besproken, we zijn er niet helemaal doorgekomen. Dus ik haal het weer even aan om uw geheugen op te frissen. Sprinkhanen worden in Joël hoofdstuk 1 al genoemd als symbool voor grote legers. Zoals sprinkhanen komen in enorm grote aantallen en het land kaal vreten zodat er hongersnood uitbreekt. Zo worden hier sprinkhanen genoemd en kennelijk in dezelfde betekenis. Dat wil zeggen, ze brengen in grote aantallen en daarom onontkoombaar, in het algemeen, ellende over de mensheid. Bovendien heet het, ze hebben macht gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En u weet, schorpioenen zijn giftig en dodelijk, eventueel. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. Zodat dit toch een soort plaag is, waardoor de gelovigen die er op aarde zijn niet getroffen worden. En wat dat zegel betreft, we krijgen van doen nog in de volgende hoofdstukken met zegels. Dat hadden we ook al in het vorige hoofdstuk, dat is hoofdstuk 7, degene met het zegelgat, dat zijn de 144.000. Dus in ieder geval, die worden daar niet door bedreigd. Nou ja, bedreigd misschien wel, maar die ontkomen eraan. Aan de andere kant wordt gesproken over mensen die het zegel of het teken, of hoe het maar heet, van het beest dragen. Maar daar mag ik het nog niet over hebben, want dat komt pas aan de orde in hoofdstuk 13. Maar het betekent wel dat in die dagen mensen gerubriceerd worden en op een of andere wijze gemarkeerd worden. Dat wil zeggen, ze dragen een merk dan. En ja, dat weet u van mij. Ik hou niet zo van speculatie. Speculaas gaat wel. Speculatie hou ik niet zo van. Want voor je het weet, dan heb je zelf een verklaring bedacht. Maar u weet hoe het gaat. Ik moest vanmorgen, waar moest ik vanmorgen wezen? Oh, gewoon in het centrum van Almere. Kom je bij een parkeermeter enzovoort. Dat, die nam nog gewoon geld aan. Ik zei, nou, dat is ook nog ouderwets. Want er zijn andere plaatsen waar je per se je een of andere kaart in moet steken of met je telefoon kunt betalen. Dan word je meteen geregistreerd dat je toen en toen daar en daar was. Want zo werkt dat toch, hè? Je wordt gevolgd, ze weten wie je bent. Doe maar weer. Ik vind het luguber en ik probeer er niet aan te denken. Ik zei nog wel, en wij leven nog in een vrij land. Beweren we glashard. Nou, ik ken landen waar dit soort dingen niet voorkomen. Dat mag dan, mogen dan derde wereldlanden zijn, maar soms denk ik, kun je daar beter wonen dan hier. Maar, doe maar weer. We zullen het er maar zo min mogelijk over hebben, over dat soort dingen. Dat doen trouwens anderen wel. En in ieder geval is het makkelijk genoeg voor ons om te begrijpen dat dit soort dingen gebeuren kunnen, überhaupt. Want we zijn daarheen onderweg. En we leven in een wereld waarin de regel geldt, als het kan, dan moet het. En dat heet vooruitgang. Ik heb net nog een klaagzang aangehoord van een leraar die op school niet meer een bord heeft gewonnen. Met een krijtje en zo is allemaal weggehaald. Dat moet nou met digitale schermen enzovoort. En daar ben je toch ongelukkig mee als je voor de klas staat met zulk spul. En dat doet het dan nooit. Het is altijd kapot. Of er zit ergens een bug in. Of weet ik veel. De software deugt niet. Wat een ellende allemaal. Geef mij maar een bord en een krijtje. En dat gaat uitstekend. Is veel goedkoper ook, mag ik wel zeggen. Het kost eigenlijk helemaal niks. Als het er helemaal over gaat. Maar ja, het moet. Want het kan anders. En dus moet het. Ik weet het ook niet. Doe maar weer. Maar mensen worden gerubriceerd, worden gekenmerkt, want het zijn de dagen waarover we het nog moeten hebben. Het zijn de dagen van dat antichristelijke rijk. Meer zeg ik er nou maar liever niet over. Maar er wordt hard aan gewerkt. En het stroomt ons land ook binnen. Ik denk dat ik dan wel genoeg gezegd heb. Nee, het zijn aardige mensen. Maar ja, ja, dat schijnt zo, hebben ze mij verteld. Ze zijn aardige mensen. Ik ben zelf nog niet in de gelegenheid geweest om dat te constateren. En ik zie er ook niet naar uit eigenlijk. Maar, ja. Toen maar weer. Maar het past wel in die ontwikkelingen, in die gang van zaken. Meer zeg ik het liever niet over. Heb ik al 3 keer gezegd vanavond. Dus ik zeg het maar weer, hè. In ieder geval, wat het precies is, ik heb het er zo verder over, wat het precies is, iets wat wij niet begrijpen, wat dat precies aan de hand is. Er staat van hun werd gegeven, vers 5, niet dat ze hen zouden doden, maar dat zij, de mensen dus, dat zij zouden gepijnigd worden. Gedurende een periode van 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, terugkomend op vers 3. Macht gelijk de schorpioenen. Gelijk een schorpioen wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken van de pijn en zullen die niet vinden en ze zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden. En daarna, hoe zien die dingen eruit? De gedaanten der sprinkhanen waren de paarden gelijk die tot de oorlog bereid zijn en op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als haar der vrouwen en hun tanden waren als tanden der leeuwen. En ze hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen. En het gedruis hunner vleugelen was een gedruis der wagens wanneer vele paarden naar de strijd lopen. En soms denk ik gewoon, ja, symboliek, symboliek. Misschien is het wel echt wel de beschrijving van de een of andere vreemdsoortige grote houtgevallen insect of zo. Nou nee, ik denk niet aan techniek, maar ik denk inderdaad gewoon aan levende wezens of wat er vandoor moet gaan in die beschrijving. En hoe beschrijf je zoiets dan? Dat, nou zo. En ik denk dat iemand die een science fiction film moet maken daar wel raad mee weet. Ja. Toch? Met zoiets, gewoon letterlijk dus maar. En dat is ook de makkelijkste manier om het te begrijpen. Denk ik. De rest heeft niet zoveel zin. Er staat dan ook prompt in de vers 10. En ze hadden staten de schorpioenen gelijk. En er waren angels in hun staten. Dat is nou eenmaal zo met schorpioenen. En hun macht was de mensen te beschadigen 5 maanden. Dat is gewoon de herhaling wat hiervoor staat. En ze hadden overzicht tot een koning de engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. Maar beide namen worden vertaald met verderf, bederf. En dat is een net woord voor de werking van de dood. Bederf, verderf. En zo wordt worden deze gebeurtenissen onder de vijfde bazuin beschreven. In het verleden heb ik u laten zien dat die bazuinen, zoals beschreven in deze hoofdstukken, in principe overeenkomen met de violen, de schalen, de flessen, of hoe je dat maar noemt. Je moet het gewoon weten, dan zeg je gewoon weer viool. Ja. Met die violen, zoals beschreven in Openbaring 16... Want hoewel de woordkeus toch verschillend is, is er een duidelijke parallel te vinden. Dat wil zeggen, het gaat in principe over dezelfde dingen, die dan dus op twee plaatsen beschreven worden. En wat die vijfde bazuin betreft, die ik net even met u heb doorgelezen, die moet dan overeenkomen met de vijfde viool. Dat is een veel kortere beschrijving. Dat is maar twee versen in Openbaring 16... En die lijken me nogal wel verhelderend. Want daar staat in vers 10 van Openbaring 16. En de vijfde engel gooit zijn viool uit op de troon van het beest. Dat is in de praktijk de aarde, namelijk het rijk van de antichrist. Dat hier al besproken is, als je in hoofdstuk 16 bent, maar in hoofdstuk 9 nog niet. En dan, en zijn rijk is verduisterd geworden, hetgeen overeenkomt met hoofdstuk 9, waar staat, de put des afgronds is geopend en er is rook opgegaan uit de put, als rook eens grote ovens, en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. Kortom, er wordt toch iets verduisterd. En daarna staat er in Openbaring 16, vers 10, en zij kauwden hun tongen van pijn. Dan ontbreekt er dus iets in het vers, want er wordt niet verteld waar die pijn dan vandaan komt. Want er wordt alleen gezegd, zijn rijk is verduisterd geworden. Maar dan meteen, zij kauwden hun tongen van pijn. Waarna de vraag is, hoe komt dat? En dan zeg ik, nou, dat komt van die sprinkhanen met die schorpioenenstaarten, met die paardenkoppen en wat het maar was. En,
die beestenbeen.
Die vreemde wezens daar. Ja. Ik weet ook niet hoe groot ze zijn. Als ze zo groot zijn als sprinkhanen. Knap lastige beesten, zal ik maar zeggen. Maar het zal duidelijk zijn dat het over hetzelfde gaat. Er staat bovendien nog dan in 16 vers 11... En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezweren. Dat kan je gebeuren als je door het een of andere beest gestoken wordt. Dat je daar zweren van overhoudt. Soms heel hardnekkig en soms kom je er nooit meer af. Toch? Ja. Zij bekeerden zich niet van hun werken. Dat staat er dan nog wel bij. Hoe dat precies is, weet ik niet. Maar als ik het zo dicht mogelijk bij de tekst van de Bijbel blijf, dan komt het erop neer dat op een of andere wijze er ineens een bepaald soort, laten we maar zeggen, insect rondvliegt dat levensgevaarlijk is en in grote aantallen bovendien. Maar er is vast al wel eens een film gemaakt met dat onderwerp. Toch? Of van, weten jullie dat niet? Ik zie dat nooit. Ik lees de krant, dus er komt wel eens wat voorbij. Sprinkhanenplaag. En soms sprinkhanen zo groot als olifanten, toch? Of zoiets. Of spinnen. Zulke films bestaan er toch wel. Hoe luguberder, hoe mooier zo'n film tegenwoordig. Ja. Ik weet het niet. Maar zoiets is dat. Voor een periode van 5 maanden komt dat over de mensheid. En de uitdrukking aan het eind, althans in Openbaring 16, luidt: zij bekeerden zich niet van hun werken. Betekent dus dat het de bedoeling was dat ze zich zouden bekeren en in hun nood de God des hemels zouden aanroepen. Want dat is de uitdrukking die daar gebruikt wordt. Maar in plaats daarvan, zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen. Want u weet hoe dat gaat. Aan de ene kant is er sprake van prediking van het evangelie, in ieder geval door die 144.000 minstens. En aan de andere kant van verdrukking. En die twee dingen samen, ja, als dat een mens niet tot bekering leidt, dan wordt het niet wat, hè. Dan is het niks en dan wordt het niks. Dat is een Groningse uitdrukking, toch? Of niet? Het is niks en het wordt niks. Nou ja, doe maar. Maar dat is waar het over gaat. En dat is eigenlijk de laatste, min of meer de laatste optie. Er komt er nog één natuurlijk. Het tweede wee, namelijk de zesde bazuin. Maar dat is meteen het begin van het einde, als ik het zo mag zeggen. Want onder de zevende bazuin, dan wel viool, dan wel het derde wee, want dat is 3 keer hetzelfde, is de geschiedenis beëindigd. Dat wil zeggen, dan wordt het rijk, of is het rijk van Christus op aarde openbaar geworden. En het rijk van, laten we zeggen, de antichrist ten onder gegaan. Van die zesde bazuin lezen wij ook een dergelijk verhaal. Aan het eind van die pericoop in Openbaring 9 lezen wij vers 12. Het ene wee is gegaan, ziet er komen nog 2 weeën na deze. Dat wil zeggen nog 2 bazuinen. En dan staat er in vers 13, en de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de 4 horen des gouden altaars dat voor God was. De associatie is met het reukofferaltaar. Het gouden altaar in het Oude Testament is er maar 1. Dat is het reukofferaltaar. En die is inderdaad voor God. Dat wil zeggen, die staat voor de Ark des Verbonds. Want zo heet dat. Uitbeelding van aanbidding van God. Maar daarvanuit wordt gezegd. Wordt gezegd tot de zesde engel die de bazuin had, ontbind de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. Zijn woorden die we eerder tegenkwamen in hoofdstuk 7, waar het ook ging om, niet om de 4 hoornen des altaars, maar waar het ging om 4 engelen houdende de 4 winden, de 4 hoeken der aarde. Dat is Openbaring 7, vers 1. En daar was ook sprake van ontbinden feitelijk. Dat wil zeggen, eerst nog niet en daarna wel. En dat is dus de terminologie. Maar dat betekent dat wat nu verder volgt, dat is lang uitgesteld. Daar komt het op neer. En het heeft betrekking feitelijk op de hele aarde, want die 4 hoornen... vanuit het Oude Testament al, vanwege de 4 hoornen aan het brandofferaltaar en aan het reukofferaltaar. Die 4 hoornen zijn een beeld van de 4 windrichtingen, van een macht, een kracht, van mijn part koningschap, hoornen, die betrekking hebben op de hele wereld als zodanig. Maar er staat dan, ontbind de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen zijn ontbonden geworden. En dan wordt gezegd wat ik al gezegd heb. Namelijk, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar. Kortom, daar staan data voor. Dat wij die data niet kennen, heb ik u ook al eens uitgelegd hoe dat zit. Onze jaartelling is knap in de war geraakt. Dus ook al zou je hier een datum staan, dan weet je nog niet wanneer het is. Omdat onze kalender in de versukkeling geraakt is. Men heeft achteraf onze kalender ingevoerd. met terugwerkende kracht, maar daar klopt geen hand van, zal ik maar zeggen. Dat weet iedereen, hè. Ik bedoel, officieel werd de Heer Jezus geboren 4 jaar voor Christus. Wat volstrekte wartaal is, natuurlijk. Dat had dan altijd nog 4 jaar voor Jezus moeten zijn. Maar ja, en dat kan natuurlijk ook niet. Dus ja, en Christus, ja, dat is pas in zijn opstanding eigenlijk, hè? Dat weet u toch. Hè? Dus je krijgt een grote verwarring. En dit is al een van de redenen van verwarring. Want men had oorspronkelijk bedacht, nou ja, gebruikt zelfs, niet een officiële jaartelling, maar in het algemeen zoveel jaar, in het zoveelste jaar, post passionem in het Latijn. After the passion heet dat. In de Engelsen gebruiken dat nog wel eens. Dat wil zeggen, na het lijden. Maar abusievelijk is dat geworden zoveelste jaar na Christus. En abusievelijk werd het toen na zijn geboorte in plaats van na zijn lijden. Dus dan ben je minstens 30 jaar kwijt. En ik ken daar voorbeelden van, waardoor die dateringen niet kloppen. Soms een tientallen jaren niet, maar soms ligt het hier aan alleen al. En het is nog maar een simpel ding. Het is wel wat ingewikkelder. Ja, het is makkelijk te achterhalen. Als je een beetje in de dingen thuis bent, maar er zijn zaken die zijn veel moeilijker te achterhalen. Maar ik hou me daar niet mee bezig. Maar waar het maar om gaat, is dat de Bijbel leert dat er wel degelijk dag en jaar en maand, en wat het maar was ervoor staat, hè, bepaalde data. Vandaar dat bepaalde data in het Oude Testament ook met grote nadruk genoemd worden. Bijvoorbeeld in, hoe heet dat boek? Ik wil me niet binnenschieten. Haggai, ja, daar heb ik hem. Haggai, daar heb je een paar data. Dat maakt voor ons helemaal niks uit wanneer het was. Welke dag van het jaar. Maar staat er met grote nadruk en 2 keer en 3 keer en let erop, deze dag enzovoort. We hebben geen idee waar het over gaat, welke dag of zo. Maar blijkbaar zijn dat data die dan in de toekomst alsnog een rol zullen spelen in de verdere afwikkeling van de heilshistorie. Maar wanneer dat dan precies is, ja, dat weten wij niet. Maar er staat een datum voor. De bestemde tijd is de uitdrukking uit Daniel bijvoorbeeld. Hè? En in het Nieuwe Testament, de tijden en gelegenheden die God in zijn eigen hand gesteld heeft. Toch? En er wordt ook gesproken over de dag en de uren bij gelegenheid. God heeft een plan en er staan jaartallen bij. Sterker nog, er staan data bij. Nog nauwkeuriger dan een jaartal dus. En hier staat, ontbind die engelen die bereid waren tegen de uren, dag, maand en jaar, opdat zij het derde der mensen zouden doden. En over een derde hebben we het al eerder gehad. Ik kom nooit verder van dan dat het betekent een deel van de mensheid. Minder dan de helft. En nauwkeuriger kan ik er ook niks over zeggen. Maar dat blijkt mij, en mij niet alleen trouwens, maar dat lijkt de betekenis van de term te zijn. Rekenkundig, puur rekenkundig klopt het niet, maar taalkundig kun je dat soort uitdrukkingen gebruiken. En blijkbaar gebeurt dat. Opdat zij het derde deel der mensen zouden doden en het getal van de heerlegers der ruiterij, want u dacht dat het 4 engelen waren. Maar in de praktijk is het een heel leger? Een groot leger? Hoe groot weet ik niet, want ik heb wel wat wiskunde gehad op school, maar hier kan ik niks mee. Het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000 der 10.000. En ik kom niet verder dan dat het een heleboel nullen zijn. Toch? Dat is het dan. Een ontiegelijk groot leger. Ja. Een leger dat kennelijk komt van de Eufraat. Dan wel van over de Eufraat. Ik zal straks het andere deel met u lezen over de zesde viool. Want dan leg je er dan dus naast. Dat vult elkaar aan. Maar een groot leger van de Eufraat. Noem eens een stad die gelegen is aan de Eufraat. Babel. Die stroomde zelfs oorspronkelijk dwars door de stad. Ja. Tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig ligt Babel oostelijk van de Eufraat. Dus als er iemand uit Babel deze kant op komt, dan komt hij over de Eufraat. Ja. En ik hoorde een getal, staat er laconiek achter, zodat ik dan vrees dat Johannes, die dat getal hoorde, ook niet wist hoe hij het op moest schrijven. Dat denk ik. Maar groot dus. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, want ja, als er ruiterij is, dan heb je met paarden van doen. Ik zag alzo de paarden in dit gezicht en die erop zaten hebben de vurige en hemelsblauwe en zilververvige borstwapenen. En de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen en uit hun monden ging vuur. Dan zijn het vuurmonden. Ik was ooit bij de artillerie en dan hadden wij monden. Vuurmonden, kanonnen. Ja. Zo heet dat. Ja. Uit hun monden ging vuur en rook en zulver. Het lijkt me een aardige beschrijving van de cavalerie dan wel de artillerie. Door deze drie werd het derde der mensen gedood, namelijk door het vuur, door de rook en door het zulver. Dat is eigenlijk drie keer hetzelfde, dat begrijpt u. Het is vuur. Dat uit hun monden uitging, want hun macht is in hun mond. Zeker als de vuurmond is. Ja. En in hun staarten, want hun staarten zijn aan de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. Hoe dat werkt, weet ik niet, maar... Misschien schieten ze van voren en van achteren. Ik weet het niet, maar zoiets. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat ze niet zouden aanbidden de duivelen. Dat wil zeggen, de mensen aanbidden de duivelen. En met al die plagen, ook met deze, leidt het niet tot hun bekering. En duivelen, dat weet u langzamerhand, als u dat tegenkomt in de Statenvertaling, dat is altijd de vertaling van het woord demon, demonen. Want de duivel is er strikt genomen maar één. En demonen, dat zijn geestelijke wezens, maar dat is het laagste personeel aan geestelijke wezens. Eigenlijk moet ik daar even naast leggen voor de goede orde. Ja, ik veronderstel die dingen dikwijls bekend, maar misschien is het niet zo. Maar ik leg er even naast 1 Korinthe hoofdstuk 10. Eerst hoofdstuk 8, 2 bladzijden ervoor. 1 Korinthe 8, vers 4. Aangaande dan het eten der dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Wij weten... Dat hoop ik tenminste. Wij weten dat een afgod niets, maar dat gewoon niet moeten zijn hoor. Dat een, hetzelfde, dat een afgod niets is in de wereld. Implicerend, er bestaan geen andere goden. Dus vooruit. En dat staat er ook achter. Soms is het allemaal makkelijk hè. Dat betekent dat er geen ander God is dan één. Er is maar één God. En als er dus toch zijn die als God erkend dan wel aanbeden, dan wel gediend worden, dan is dat een misverstand, want het is niet een God. Er is maar één God. Dus afgoden, in de zin van andere goden, bestaan niet. Dus je hoeft je er ook niks van aan te trekken. Dat is de strekking van het schriftgedeelte feitelijk. Maar dan staat er meteen achter, want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, nochtans hebben wij één God. Dat wil zeggen, ze worden ten onrechte als goden beschouwd. En dan twee bladzijden verder. In 1 Korinthe 10, vers 19, wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is? Of dat het afgodenoffer iets is? Dat wil zeggen, bestaat. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de demonen offeren. Met andere woorden, dat wat als goden beschouwd wordt, zijn geen goden, het zijn demonen. En dat zijn weliswaar geestelijke wezens zonder fysiek lichaam, maar daarmee zijn het nog geen goden. Je hebt ook in die kringen, om zo te zeggen, rangen en standen. Zoals daar zijn overheden en machten, tronen, heerschappijen, geestelijke boosheden in de lucht en alle naam die genaamd wordt, om maar eens een paar teksten door elkaar te citeren. Dat zijn rangen en standen. En de allerlaatste is die van de demon. Dat zijn degenen die op een of andere wijze dichtst bij de mensen staan. Die trouwens ook mensenlevens in bezit nemen. Zodat mensen dan bezeten zijn, zo heet dat. En waardoor mensen zelfs de controle over hun eigen lichaam, daarmee hun leven, maar zelfs over hun eigen lichaam verliezen. Geheel of gedeeltelijk. Dat zijn demonen, dat zijn geen engelen, laat staan dat het goden zijn. Maar ze worden nou eenmaal in de wereld al gauw voor goden uitgemaakt, omdat men ze beschouwt als hoger dan de mens. En dan moeten ze wel god zijn. Dat komt omdat men de mens eerst overschat. En dan zegt, nou ja, als het dan nog hoger is dan de mens, dan moet het wel goden zijn, toch? Nou ja, het berust allemaal op misverstand. Maar hier staat dus gewoon, de afgoden zijn demonen. En als men offert aan de goden, offert men aan de demonen. En van die lui in de, waar we het nu over hebben, staat dus dat zij aanbidden in de praktijk. Ik ben weer terug in hoofdstuk, Openbaring 9, hoofdstuk vers 20. Openbaring 9, vers 20. Ze hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat ze niet zouden aanbidden de demonen. Dat zijn de afgoden, maar nu worden ze genoemd voor wat ze werkelijk zijn. Demonen. En daarmee de gouden en zilver en koper en stenen en houten afgoden. Want demonen hebben de neiging, eigenaardige gewoonte, om zich te verbinden aan gouden, zilveren, koperen, stenen en houten beelden. Dan wel voorwerpen. Maar ja, beelden zijn voorwerpen. Dus vooruit maar weer. En via die voorwerpen worden zij dan gediend. Zodanig dat abusievelijk die voorwerpen beschouwd worden als goden. Of zelfs als demonen. Heb je dat nog? Ik vroeg nog eens een keer aan iemand, wat is dat voor een beeld? Houdt een beeld daar in de hoek van de kamer? Oh, dat is een demon. Ja. Het zag er mij uit als brandhout. Ik heb ze ook geadviseerd om het ding maar te verbranden. En meer zal ik daar ook niet van zeggen. De Bijbel zegt gewoon, het zijn stomme afgoden. Ze hebben niks te zeggen. Ze doen het wel eens trouwens, iets zeggen. Maar ze hebben helemaal niks te zeggen. En voor de rest, ja, ze kunnen niet zien, ze kunnen niet horen, ze kunnen ook niet lopen. Staat hier in de rest van vers 20. En de wereld is ervan vergeven. Wij ook trouwens. Wat had ik nou van de week in handen? Een of ander blad dat zich bezighoudt met interieur enzovoorts en huisinrichting. En dat past weer van de Boeddha-beelden. Weet je wel? Ja. Nou ja. Dat is zo rustgevend. Ja. Doe maar. Wat een dwaasheid. Maar ze bekeren zich er niet van. Maar ze dienen die lui dus wel. Want Ook in onze dagen overigens bedient de duivel zich van zijn personeel en dus van demonen. Dat is wat het is. Die de macht over de mens overnemen. Die de mens ook inspireren. Het woord zegt het al trouwens. Begeesteren. Inspireren. Het is wel spiritus, maar het is niet sanctus. Zeg ik. Ja. Bepaald niet. Maar vooruit maar. En dat gebeurt op alle terreinen van het leven, maar in die dagen zeker. Maar ik lees ook nog hoofdstuk 14 natuurlijk. 16 was het, sorry. 16, daar staat in vers 12. En de zesde engel gloot zijn viool uit. U weet wel, we waren bij de zesde bezuin. Nu hebben we de zesde viool. Gloot zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. Waaruit je maar weer ziet. Hoezeer die dingen parallel lopen. Het is ook de Eufraat. En zijn water is uitgedroogd. Opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen. Zullen. Kijk, en dit is iets concretere taal dan in verband met die bazuinen. Hier staat dat het dus inderdaad koningen en daarmee legers zullen komen van over de Eufraat. En voor dat doel droogt de Eufraat eerst op. Of dat letterlijk gebeurt, ik denk altijd van wel. Maar ik ben ook bereid te geloven dat het betekent dat de Eufraat van zo weinig betekenis meer is dat het geen hindernis is voor die legers. Ik heb trouwens geen idee hoe breed de Eufraat daar is in die buurt, maar dat doet er niet toe. Maar het punt is, in ieder geval die legers komen van over de Eufraat. En ik roep er altijd ogenblikkelijk achteraan. Dat hoef ik niet op te schrijven, dat komt vanzelf. Ze komen niet van over de Ganges. Of, nou dat is India's, hè. Er schiet mij trouwens geen Chinese rivier te binnen. De Yangtze. De Yangtze. Ja, goed. Hoe je dat schrijft, weet ik niet. Ik had trouwens een computerprogramma geïnstalleerd gisteren. Werkte perfect. Ik startte hem vandaag op. En ik kreeg alleen maar Japanse tekens. Was er een instelling veranderd, maar dat krijg je nooit meer terug, hè. Want je weet niet wat er staat, hè. Ik moest het helemaal overnieuw installeren. Werkte ook niet. Kreeg weer Japans. Dus toen moest ik het eerst helemaal weghalen. Dat kon ik gelukkig wel. Uninstall, weg ermee. En toen opnieuw installeren. En dan maar hopen dat ik niet toevallig iets verkeerds indruk dat het weer Japans wordt. Want je kan het niet lezen natuurlijk. Maar toen maar. Die legers komen dus. Er staat weliswaar van de opgang der zon. Men heeft er wel eens van gemaakt, 16 vers 12, men heeft er wel eens van gemaakt, daar komt het gele gevaar. Vooral in de dagen van de Koude Oorlog, 60, 70, 80 jaren, heeft men nogal eens gedacht, dan komen de Chinezen deze kant op. Het land van de reizende zon, of waren het de Japanners? Nou ja, in ieder geval, er worden nog draken genoemd trouwens ook, geloof ik. Dus, toen maar weer. Maar ik moet u zeggen, ja, maar opgang der zon in de Bijbel is een term gewoon voor het oosten. En daarna zeg ik, en het is niet de Ganges, het is de Eufraat. En in het vervolg komen we Babel ook nog tegen in dit Bijbelboek. In verband met dezezelfde dingen. En Babel ligt van hieruit gezien, en ook trouwens van Israël uitgezien, vanuit Jeruzalem, want dat is eigenlijk de norm. Ligt het inderdaad over de Eufraat. Dus als de legers van Babel komen, komen ze per definitie over de Eufraat. En dat is wat beschreven wordt. Bovendien, dat laatste wereldrijk, dat antichristelijke rijk, is het rijk van Babel. Dus als die legers komen met geweld, dan komen ze officieel, en misschien ook wel helemaal letterlijk, van over de Eufraat. En daar staat dan vervolgens vers 13. En ik zag uit de mond des draaks. Dat is voor degenen die denken dat het Chinezen zijn. Dat ligt voor de hand dus. Hè? Opgang de reizende zon. En dan een draak, dan... Ja. Maar het klopt niet. Het is Babel. En de koning van Babel is de duivel zelf. En dat is de oude draak, de Satanas. En dat is Openbaring 12, maar daar hebben we het nog over. Ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeets. Die termen hebben we allemaal nog niet gehad in Openbaring. Dus ik zeg er verder ook niks over. Maar het zijn de machthebbers in die dagen hier op aarde. Hè? En uit de mond zag ik 3 onreine geesten gaan, de vorsten gelijk, want het zijn geesten der demonen. Zie? En die werden ook genoemd. In verband met de zevende, of in verband met de zesde bazuin. Het zijn geesten der demonen. Dat wil zeggen geesten namelijk demonen, want demonen zijn geesten. Ik zal beter zeggen, demonen zijn boze geesten en boze geesten zijn demonen. Als je wat eenvoudige bijbelstudie wil doen, dan zoek je in je bijbel op het woord boze geest. De term boze geest, dat kan je tegenwoordig makkelijk met de computer, toch? Boze geest. En je zoekt op het begrip, of het Griekse woord demon, of het Nederlandse duivel dan, vanwege de vertaling. En je zult zien dat die twee termen dikwijls in één tekst staan. Ook nog, nou dikwijls, verhoudingsgewijs dikwijls, in één tekst of in twee achtereenvolgende teksten. Dan staat er zoiets als... dat iemand bezeten was door een boze geest en de Heer dreef de demon uit. Of hij was bezeten door een, of was van duivelen bezeten en de Heer dreef de boze geest uit. En of er staat wartaal, of een boze geest is een demon en een demon is een boze geest. Hebben jullie nog? Zal ik u nog wat zeggen? Want ik ben hier nou toch... Nee, ik lees eerst even verder. Dan zal ik u dat zeggen. Want vers 14 van hoofdstuk 16, het zijn geesten der demonen, betekent geesten namelijk demonen, en zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtigen gods. Dat wil zeggen, de legers op aarde worden opgeroepen om te strijden tegen, nou ja, tegen de almachtige god. En als die legers dan officieel komen van over de Eufraat, waarheen trekken ze dan dus op? Want het is tegen de Almachtige God en we kijken erbij omhoog. Nee, ze kijken horizontaal, want anders kan je zo'n leger... Je kan met zo'n leger niet de hemel bestormen, toch? Hoe doe je zoiets? Waarheen gaan ze dus? Naar Jeruzalem. Want daar staat de troon des Heren. Daar wordt in diezelfde tijd Israël verzameld. Daar wordt in diezelfde tijd Jeruzalem herbouwd. Daar zal de Messias zitten op de troon zijner heerlijkheid. In de stad Davids. Kortom, daar is langzamerhand een Israëlitisch rijk aan het ontstaan. Of het is ontstaan, hoor. Het is maar hoe je dat zegt. Je weet nooit wanneer het af is. Het doet er ook weinig toe. Maar het is daar. Het gaat nog steeds onder macht. De strijd tussen Babel en Jeruzalem. Zie? En dat loopt uit op wat dan genoemd wordt Armageddon. Want er staat in vers 16. Ik sla even vers 15 over. En zij hebben hen vergaderd, die legers, in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Dat is bij Megiddo. Letterlijk. Ja. Ook genoemd het dal van Jozef, wat voor zover wij weten. Maar het is bij Megiddo, die vlakte daar, het strijdtoneel geweest van nogal wat veldslagen in het verleden, ook in de Bijbelse geschiedenis. En van Megiddo ligt op de berg. Kun je lopend niet eens opkomen, zo steil is het, maar vooruit. Dan moet je met de taxi naar boven, toch? Zo was het, toch? En dan van bovenaf, dan kijk je over het dal. Tientallen kilometers ver, vlakte. Met berg aan de ene kant, berg aan de andere kant. En dat is een ideale, klassieke terrein voor een veldslag. Ja, legers aan de ene kant, legers aan de andere kant. En de vraag is, wie doet het eerste zet? E2, E4.
E7.
Goed zo, jongen. Goed zo. Daar hou ik van. Nou, daar gaat het over. En dat Armageddon, ja, dat is een naam die een eigen leven is gaan leiden. Mede omdat men niet echt begrijpt wat er gebeurt. Maar wat er gebeurt is gewoon dat die legers van Babel van over de Eufraat komen niet verder dan daar. Ze worden daar verslagen. En dat is het eind van het verhaal. Want als die legers verslagen zijn, is het rijk verslagen. En het loopt uit dan vervolgens op de ondergang van Babel, die beschreven wordt hier in de volgende hoofdstukken. Dat wil zeggen Openbaring 17, 18. Beide hoofdstukken, uitgebreid. Want de legers gaan ten onder en daarna de stad en daarmee het hele rijk. En daarmee ben je aan het eind van het verhaal. Er staat dan ook meteen het volgende vers. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht en er kwam een grote stem uit de hemel, uit de tempel des hemels, van de troon, zeggende: het is geschied. En dat is precies wat ik zei. Dan daarmee is het over. Armageddon zelf, nou ja, dat is het einde van die hele ontwikkeling. Maar al die rampspoed die over de mensheid komt, ja, dat heet niet Armageddon, wordt er ook niet mee geassocieerd. Dat is voor die tijd. En dat is veel erger eigenlijk. Zie? Ik zou nog wat zeggen over een paar zinnen. Over die boze geesten, over die demonen. Wij lazen over, in Openbaring 9, lazen wij over de sleutel van de put des afgronds. En zij heeft de put des afgronds geopend en er is rook opgegaan uit de put. En toen zag je ineens allerlei vreemde rare sprinkhanen, zag je, rondvliegen. Enzovoorts. Wel nu, demonen, laat ik eerst wat anders zeggen. Je zou eerst moeten vaststellen dat een vreemd woord is, demon. Dus vertalers hebben het ook vertaald, maar nee, ze hebben het niet vertaald. Ze hebben er andere termen voor in de plaats gezet. Want de term is niet, demon schijnt te komen van Dao, en dat betekent zoveel als weten. Aan de demonen wordt toegeschreven dat ze wat weten wat wij niet weten. Ze weten meer dan wij. En dus als men vragen heeft die men niet beantwoorden kan, vraagt men het aan de demonen. Met betrekking tot de toekomst, ja, we kennen die lui de toekomst, een beetje. En soms ook met betrekking tot het verleden. Die is ook populair geworden de laatste decennia. Want via demonen wordt ons het een en ander verteld over het verleden. Of het betrouwbaar is? Nee, natuurlijk niet. Het zijn boze geesten. Maar goed. Maar het is een woord dat niet gebruikt hoeft te worden in de Bijbel. Er is een andere term voor, legitiem, die wordt in het Grieks dus ook gebruikt, boze geest. En als de vertalers de demon tegenkomen, kunnen ze niet vertalen met boze geest, want in hetzelfde vers staat die term al, boze geest. Hebben jullie dat? Die hebben ze netjes vertaald, boze geest. Spiritus en wat het maar was, hè? En dan staat er demon, dan kunnen ze niet met dezelfde term vertalen, want het is een ander woord, dat moet dus. Toen hebben ze maar gemaakt duivel. Maar dat kan niet, want er is maar één duivel. Dus je zit met dat probleem. Dus de vraag is, wat is dan een demon en waarom wordt het woord in de Bijbel gebruikt? Het antwoord is, het was niet nodig. Boze geest volstaat ook. Maar de term demon is een specifieke Griekse term ter aanduiding van inderdaad geesten die volgens de Grieken niet noodzakelijk boos zijn. Ik bedoel, er zijn ook goeie, volgens de Grieken. zijn net mensen, denk ik wel eens. God zegt, er is geen goeie. En wij zeggen, nee, je hebt goede mensen, je hebt slechte mensen. En die vergelijking gaat 100% op, want bij de Grieken is een demon de geest van iemand, een mens namelijk, die in het verleden op aarde gewoond heeft, maar is gestorven. In het algemeen, en meer in het bijzonder, schijnt het te gaan, volgens de Grieken, is de demon de term voor geesten van mensen die geleefd hebben in die oude wereld voordat die vergaan is. Heb je dat? In de wereld die toen ooit was. Met dank aan 2 Petrus 3 voor de uitdrukking. Ja, hoe dat is, dat vraag mij niet om te verklaren hoe zoiets kan. Ik vertel het ook maar na. Als je het woord demon opzoekt, de betekenis ervan binnen de Griekse cultuur, dan is het een geest van een mens. Die mens is dood en die demon is dus een mens zonder lichaam. Uit de oude, uit het verleden. En die demonen zonder lichamen willen graag bekleed worden, dus ze zoeken een lichaam op waarin ze huizen. En dan nemen ze zo'n huis, dan bezetten ze zo'n huis. Hè? Dan kraken ze zo. Ja, zijn krakers. Die nemen een mens in bezit. En daarna wordt dat lichaam van die mens gebruikt in allerlei opzichten. Maar het is niet die mens zelf die dat doet, want die heeft het bestuur uit handen moeten geven. Er is iemand anders die dat bestuurt. En die mensen spreken soms dan wel, maar met een heel andere stem. Bewegen zich ook ineens anders, enzovoorts. Ja, dat komt ook voor dat een vrouw bezet wordt door de mannelijke geest en andersom. Ik doe er niet verstandig aan om daar nou veel meer over te zeggen. Maar je moet bedenken dat dus een demon dus eigenlijk nog lager is dan een mens, omdat hij feitelijk dood is. Volgens de dokter. Ja. Hij heeft niet eens meer een lichaam. Alleen er een. En als hij eruit gejaagd wordt, dan neemt hij, kiest hij een andere woning, bijvoorbeeld een varken. Daar waren de legio van.
Ja. Dus, legio demon.
Ja. Maar het idee is dus dat demonen eigenlijk thuis horen in het dodenrijk. Maar ze zijn daar niet allemaal. En de Grieken zeggen, ze fungeren als boodschappers tussen de goden. Ze zeggen dus inderdaad, zijn geen goden. Ze fungeren als boodschappers tussen de goden en de mensen. En dat denkt men vandaag nog steeds, want men denkt nog steeds, dat is je moet tegenwoordig spiritueel wezen. Je moet van Witteveen, ken u Witteveen nog? Nou ja. Toen die minister van Financiën. Jazeker, die heeft een boek geschreven. Is net uit, geloof ik. Nee, het is vandaag gepresenteerd. Of morgen, weet ik niet. Maar die heeft het daar ook over. Hè. Dan worden we betere mensen. Maar spiritueel. En dingen voelen. En de natuur ingaan. Wanneer zou die prinses Irene ontmoet hebben, denk ik wel eens. Maar ja, je weet het maar niet. Maar dat soort dingen. Maar waar men zich op toelegt, is dat men zich openstelt voor, dat noemt men krachten in de natuur. Maar ja, dat zijn gewoon die demonen, hoor. Of het is flauwekul. Dat hoop ik altijd maar, dat het volstrekt onzin is. En soms is het dat ook, hoor. Maar als het echt serieus is, is het dat.
Maar ja? Diegene hebben ze over de zoon God die huwelijk aangaat.
Ja, dat gaat niet over demonen in Genesis 6, want dat gaat het over engelen.
Ja. Maar dit zijn geesten vanuit de voortijd, voor de nederwerking.
Ja, daar komt het door. Als wij weten, als wij al kunnen weten wat dat dan eigenlijk is, demonen, boze geesten, nou, dan is dit het antwoord. En er staat gewoon bij wijze van spreken in je Griekse woordenboek. Nou, het staat niet in je woordenboek. Maar als je een encyclopedie hebt over de, laten we zeggen, de Griekse wereld en de Griekse oudheid, dan staat dat er gewoon in. En de Bijbel gebruikt die term zonder dat het noodzakelijk is, want men had ook gewoon kunnen volstaan met boze geesten. En daaruit concludeer ik dat die term dus inderdaad die Griekse betekenis meekrijgt. En in de Bijbel gebruikt wordt. Heb u dat? En daarom heet het de macht van het verderf. En daarom heet het, ze hebben tot een overste Abaddon of Apollyon. Want feitelijk, eigenlijk, zijn ze dood. Nou ja, fysiek wel. Lichamelijk. Daar komt het maar op neer. En dan is er nog iets. Dit was niet speculatief wat ik nou zei. Dit is, vind ik concreet. Maar er is nog iets. De Bijbel spreekt over engelen. Boze engelen, gevallen engelen. Die bewaard worden. In de Tartarus heet het, geloof ik, voor gelegenheid. Tot de dag des oordeels. Daar hebben we dus niks mee van doen. Die zijn ook dus niet in de hemel. Die zijn ook in het dodenrijk. Dat is beneden. Meer kan ik er ook niks over zeggen. En die worden daar bewaard. En de normale gang van zaken is trouwens ook nog steeds dat als een mens sterft, en zeker als hij geen gelovige is, dan gaat hij naar het dodenrijk. En wat het is, ik kan er niks meer over zeggen. Dat betekent alleen dat er nog een vervolg komt. Op de jongste dag, waarin de mensen definitief geoordeeld zullen worden. Toch? Maar dat betekent dus dat er zich van alles daar beneden bevindt. En als die put des afgronds geopend wordt en er komt iets uit, ja, wat denk je wat eruit komt?
Daarom zijn ze toch bij je leven.
En of het nou vuur heet of rook of wat het maar is. Het heet bederf en het is de werking van de dood. En we zijn onderweg naar een oordeel, niet alleen over de hele mensheid, maar ook over de Satan, ook over de engelen en over allen die ooit geleefd hebben. Ook van eventueel in die wereld die toen was. En dat daar dus een connectie mee is, dat opgerakeld wordt, dat lijkt me het juiste woord. Dat ligt dan toch voor de hand. En nog wat. Er is ook nog aan de hand, dat hebben we ook nog niet besproken, omdat dat pas in hoofdstuk 12 op zijn vroegst van Openbaring vermeld wordt. Dat is dat de Satan en zijn engelen, dat wil zeggen zijn volgelingen, op de aarde geworpen zullen worden. En dat is dus niet maar één figuur die wij daarna aangeduid vinden, bijvoorbeeld als de antichrist. Dat is maar één van de termen trouwens. Maar er zijn er een heleboel. En Satan is een engel, maar er zijn personeel ook, dat heet zijn engelen, die in de hemelen, dat zijn dus geen demonen, zijn hemelse wezens van oorsprong. Demonen zijn aardse wezens van oorsprong. Maar die worden op aarde geworpen. En ik roep dat, ik zal het misschien hier ook wel eens geroepen hebben, en anders komt het later ook nog wel. Dan roep ik altijd, ja, dan wordt hij op aarde geworpen en dan moet hij met openbaar vervoer. Want dan heeft hij geen vleugeltjes meer.
Nee, dat valt
of zoiets. Dan verschijnt hij op aarde in de menselijke gedaante, want als een engel op aarde verschijnt, verschijnt hij in de gedaante van een mens, van een man. Toch? Maar het is niet alleen de duivel. Het is met zijn personeel. En hoeveel zullen het er zijn? Waar zich dus het verschijnsel voordoet, want daar gaat het me niet om. Hier hebben we het later over. Maar waarbij zich het verschijnsel voordoet, dat geestelijke wezens ineens materialiseren. Dat gebeurt anders alleen maar in films. Dat we, ja. Maar ja. Die, precies, ja. Ze komen hier op aarde en daar staat er ineens iemand. Nou ja, zo verscheen de engel des Heren, in oud-testamentische tijd in elk geval, Ja, in het Nieuw Testament is de tijd volgens overigens ook. Maar ineens staat daar een tastbaar lichaam. Zie? Waarna vervolgens je kunt afvragen of als zo iemand verschijnt, ja, heeft hij dan een lichaam dat op een mens lijkt? Of zou het ook een ander soortig lichaam kunnen zijn? Dat zie je ook alleen maar in films. Het idee namelijk dat zo'n geestelijk wezen kan verschijnen in elke gedaante die hij wil. En dat zou maar zo kunnen. Engelen hebben geen menselijk lichaam. En als ze dus als mens verschijnen, nemen ze zo'n lichaam aan, zo'n vorm aan. Maar als ze zo'n vorm kunnen aannemen, kunnen ze natuurlijk ook de vorm aannemen van een varken. Niet dat ik ze dat zou adviseren. Tenminste niet in een serieus advies, maar het lijkt me een prachtig voorstel. Maar ze zouden ook kunnen verschijnen hier als sprinkhanen met een angel in hun staart. Giftig en wel.
Maar gaat hij dat niet tegen zijn eigen
volgelingen
in?
Oosterling.
Verdelen hier?
Ik weet het niet. Hier haalt mijn verhaal dus gewoon ook op.
Nou, maar ik CNN, dat hij als Oosterling is waarschijnlijk. Omdat er in Amerika zijn opname.
Oh, Maitreya. Ja. Ja, daar hebben ze iets mee. Want het, ik vind het ook niet echt een argument. Die lui, die aanhangers van die Maitreya, die beweren dus dat die figuur hier en daar verschijnt en bij gelegenheid in een andere gedaante. Maar altijd nog redelijk menselijke gedaante, hoor. Waarvan welk ras dan, dat kun je altijd nog kiezen. Ik bedoel, zal het verschijnen als een duif? Komt hij dan als een tortelduif, een diamantduif, een oud-Hollandse meeuw of een ordinaire postduif? Of een kropper met veer aan de poten, lijkt me ook wel aardig. Maar zoiets, ja, dat bedoel, niet dat ik u aanmoedig om daar eens over na te denken, maar ja, die hele stoffelijke wereld waarin wij leven, in het algemeen wordt toch geacht uitdrukking te zijn, zo zonder meer, van geestelijke dingen. Dus eigenlijk vertel ik nou niks bijzonders. Alleen wat ik vertel is dat blijkbaar gecontroleerd wordt. En dat bij gelegenheid de heer kan verschijnen hoe hij wil. Dat deed hij in ieder geval. En dus, ik kan me zo voorstellen dat het voor deze figuur ook zo geldt. Maar in elk geval loopt de duivel en zijn engelen op aarde rond. Minstens in een menselijke gedaante. Dus dat wordt beschouwd als buitenaardse wezens. In elk geval. En je mag je eraan verwachten. Is dat goed Nederlands? Of is dat Vlaams? Je mag je eraan verwachten. Je moet niet gek op kijken als er nog meer van dat spul ineens is. En niet noodzakelijk in menselijke gedaante. En dat is het dan, hè? Luguber, ja. Natuurlijk, omdat je geconfronteerd wordt met een wereld die wij normaal niet kennen. Die wij niet zien, goddank. Dat meen ik. Zolang wij in dit lichaam zijn, is het beter dat we die dingen niet kunnen waarnemen. Want het is alleen maar angstaanjagend, toch? Maar niettemin, het is er wel. En dat speelt in die dagen een rol. Ik kan nog korter zeggen, dan moeten we dringend pauzeren. Wij leren uit de Efezebrief bijvoorbeeld, leren we over een strijd in de hemel. Abusiefelijk geïnterpreteerd als hemelse gewesten. Maar het is een strijd in de hemel. Maar die strijd in de hemel, die wordt voortgezet op aarde. Expliciet bedoel ik, hè? Ik bedoel, dat strijdtoneel is er nog steeds, er wordt nog steeds gestreden, maar in de hemel niet meer, het verplaatst zich naar de aarde. En over die tijd spreken wij hier. En dat is dus inderdaad een tijd waarin allerlei vreemde dingen gebeuren. En we lezen onderweg een paar keer over tekenen, over wonderen, over krachten enzovoort. Over dingen waar de mens zelf geen controle over heeft. En het wordt dus als wonderen beschouwd. Dat is een van de redenen waarom men die figuur ook daadwerkelijk zal volgen en erkennen als meerdere. Omdat hij nou eenmaal dingen kan die wij niet kunnen. Hij beschikt over krachten die wij niet hebben. Laten we populair zeggen, hij kan toveren. Toch? Zoiets. Zo gaat het. Ik heb meelijden met die mensen die tekenen en wonderen willen zien voordat ze geloven. Want de kans is groot dat ze dan vallen voor de antichrist in plaats van voor Christus. Meen ik echt. Die kant gaat het op. Al jaren. Nou ja. We gaan eerst pauzeren. Onder dat zesde viool en onder de zesde bazuin vinden we dus het optrekken van die legers van Babel. Dat heeft van doen met wat Johannes de Heer noemde de eindstrijd der volkeren. Die legers worden vernietigd. Daar komt het in de praktijk op neer. En daarmee zijn we inderdaad aan het eind van verhaal. Het is geschied, lazen wij. En dat vind je hier ook in Openbaring 9 namelijk eindigt het met: ze hebben zich niet bekeerd. En het vervolg erop is pas in hoofdstuk 11, vers 14. Want eerst komt er dan een intermezzo. Niet in de tijd, maar wel in het verslag. We krijgen namelijk eerst een flashback.
Flashback?
We krijgen eerst een flashback, heet dat. Dat wil zeggen, er wordt even teruggegrepen. En er wordt alsnog verteld hoe het zo gekomen is. En daarna gaat het verhaal pas weer verder. Dat is een tamelijk normale literaire constructie. Maar je moet hem wel in de gaten hebben. En daarom zeg ik het nu. Want aan hoofdstuk 10 begin ik niet. Ik sla hem even over. En het verhaal gaat namelijk verder in 11 vers 14. Met de woorden: het tweede wee is weggegaan. Ziet, het derde wee komt haast. En in het voorgaande vers, dat is 11 vers 13, ben je weer waar we al waren. Namelijk aan het eind van die hele periode, de 33 jaar noem ik het ook wel eens, waarbij die legers dan ten onder gaan en daarmee het rijk van Satan, van de antichrist. Maar er staat: het tweede wee is weggegaan, ziet, het derde wee komt haast. Zijn er dan dus de zevende bazuin. En daarvan staat in 11 vers 15... en de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel. Onthoud de uitdrukking, grote stemmen, geluid in de hemel. Zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, onder de zevende bazuin is het Messiaanse Rijk, het koninkrijk van Christus, op aarde gevestigd. Dat is wat hier staat. En dan de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen. U weet wel, die uit hoofdstuk 4 en 5. Die 24 oudsten, de gemeente dus eigenlijk. Vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal. Ook een term uit hoofdstuk 1 al. Die is en die was en die komen zal. Dat gij uw grote kracht hebt aangenomen. U weet hoe dat was met de Heer. Die zei: de Zoon des Mensen zal komen. Met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zitten op de troon zijn heerlijkheid. Nou, dat moment, dat is hier dus aangebroken. En voor de goede orde, dan ben je dus al 33 jaar voorbij de 70ste week van Daniël. Maar ook dat komt nog aan de orde in hoofdstuk 12. Dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en dan staat er en als koning hebt geheerst. Alle latere vertalingen die hebben dat veranderd. Hoewel het strikt genomen een correcte vertaling is. Maar het wekt bij ons de verkeerde indruk. Hier wordt het woord heersen gebruikt in de zin van de heerschappij aanvaarden. En zo is het later ook altijd vertaald. Ik weet niet wat voor vertaling u bij u hebt naar binnen gesmokkeld. Maar daar staat er dat gij uw koningschap hebt aanvaard of zoiets. Want dat is de betekenis ervan. Logischerwijze, want het kan nooit betekenen dat hij ermee opgehouden is. Gij hebt geheerst, wij zijn geneigd te lezen alsof dat dan beëindigd is. Maar het is net het tegenovergestelde. Het is aangebroken. Wat staat daar in het grote nieuws?
Het bestuur in handen hebt genomen.
Het bestuur in handen hebt genomen. God, dachten ze toen ook al dat men niet meer weten wat een koninkrijk is? Het gaat over die nieuwe Bijbelvertaling, weet u wel. Hè? Dus het woord koninkrijk en koning hebben ze eruit verwijderd. Want de jongelui weten niet meer wat een koninkrijk is. En wij vieren het hele jaar 200 jaar koninkrijk van Nederland. En de jongelui weten niet wat een koninkrijk is. Nou, dan lezen ze dat toch?
Ja,
dat
is het onderwijs.
Ja. Wat was het, de VMVO? Of hoe heet dat? Hoe heet dat onderwijs?
VMVO.
Oh, VMBO. Ja, het verhaal was de VMBO'ers. Op dat niveau moest de Bijbel vertaald worden. Voor dat doel hebben ze de VMBO'ers nog eerst de grond ingetrapt. Want als, ja, ik vind het echt beledigend. Want het is idioot om te veronderstellen dat die lui niet weten wat een koninkrijk is. De werkelijkheid is dat men niet wil geloven in een koninkrijk van Christus. En daarom haalt men het begrip uit de Bijbel weg. Dat is het verhaal. Dan moet je niet VMBO'ers de schuld van geven. Nou ja, dwaas. Goed. Gij hebt het koningschap aanvaard. En dan wordt het beschreven, vers 18. En de volken waren toornig geworden. Tegen God namelijk. U weet wel, die van Psalm 2. Een zeer eenvoudige Bijbelse waarheid. Hè? De volken beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Dat deden ze 2000 jaar geleden al, zei Petrus in Handelingen. Maar de climax daarvan, dat is in onze dagen en wat er verder volgt. Ja. Ze zijn in opstand gekomen en uw toorn is gekomen, staat er dan. En de tijd der doden om geoordeeld te worden. Want met het aanbreken van het koninkrijk komt ook de tijd, niet meteen, maar dan komt ook de tijd van het oordeel over de doden. Dat is pas 1000 jaar later. Maar ja, waar dit een eeuwig koninkrijk is, want dat staat er, zal heersen tot in alle eeuwigheid, hoef je niet op een jaartje of 1000 te kijken, toch? Maar goed. En om het loon te geven uw dienstknechten, onder die doden kan je natuurlijk ook gewoon eerst verstaan degene die gedood zijn om het getuigenis dat zij hadden. Daar hebben we al over gelezen in hoofdstuk 6. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om te verderven degenen die de aarde verderven. Nou, dat is wat gebeurt in de wederkomst van Christus. Als hij zijn koninkrijk op aarde vestigt. En dat is hier aan de orde. En trouwens, in Matteüs 24 lees je, nee, het is 25 inmiddels. Ik zal hem opzoeken. Dat de zoon des mensen, vers 31 denk ik zoiets. Dat de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Ja. Hij zal komen in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Dat wil zeggen de heilige engelen. De onheilige niet uiteraard. En dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen al de volken vergaderd worden, die toornig waren geworden en zo, weet u wel. Alle volken zullen voor hem verzameld worden. Dat gaat over de levende mensheid, niet de dode mensheid. Het is niet de jongste dag, het is de wederkomst van Christus. En in zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheiden. Er zijn maar twee soorten. En de een wordt... Nee, de ene soort gaat het koninkrijk binnen, hier op aarde. Blijft gewoon dus op aarde. En de andere categorie wordt weggenomen. Naar het dodenrijk. En daar stond een bladzijde eerder. Ook eenvoudig uitgebeeld, bij wijze van spreken. Er zullen twee op één akker zijn. De een wordt gelaten, de ander wordt weggenomen. En die weggenomen wordt die slecht af. Nee, want het gaat niet over de opname van de gemeente daar, hè? Nee. Ja, nee. Het is omgekeerd vertaald trouwens ook. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Maar dat is waar het over gaat. Het wordt vergeleken met de dagen van Noach. Er stond ook een datum voor dat het zou gaan regenen. Na 120 jaar, weet u nog. De dag dat Noach in de ark ging en wat dat maar was. En toen kwam dat verderf over de wereld der goddelozen. En degenen die weggenomen waren, ja, dat zijn die goddelozen. En degenen die bleven, dat was Noach en zijn achtal, heet dat. Toch? In de ark. Die bleven. En dat is de vergelijking die daar gemaakt wordt. Overigens, maar dat heb ik u eerder al verteld, denk ik. Het einde van de 70ste week van Daniël... Dus bij de val van Jeruzalem en officieel de bekering van het Joodse volk... ja, die werd al vermeld in Matteüs 24, vers 29. En daarna volgt die periode... die beschreven wordt onder zeven bazuinen, dan wel zeven violen. En die ook hier beschreven wordt trouwens in de rest van hoofdstuk 24... en 25 van Matteüs. Een periode die... als je mij vraagt, 33 jaar duurt. En aan het eind daarvan is niet de verwoesting van Jeruzalem... dat was het eind van de 70ste week... maar 33 jaar later is het de verwoesting van Babel... en Jeruzalem is of wordt herbouwd. Is grotendeels herbouwd natuurlijk... om de residentie te zijn van de koning. En op dat tijdstip zijn wij aangekomen in Openbaring 11, het laatste gedeelte... Gij hebt uw grote kracht aangenomen en het koningschap aanvaard. En de volken waren toornig geworden en die toorn is gekomen. De tijd der doden om geoordeeld te worden. En zo verder. En vers 19. En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden. En de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. Als u mij vraagt, is dat beeldspraak? En de ark des verbonds is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus, hè? Dat weet u toch, hè? De ark des verbonds, achter het voorhangsel, het is dicht. Het is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus. Het was vanuit oude testamentische tijd nog toekomst. Maar bij de opstanding van Christus scheurde het voorhangsel. En wij zouden daardoor ingaan, in de hemel zelf eigenlijk... en daarmee in het nieuwe verbond. Hebreeën 9 is dat uitgebreid om deel te hebben aan zijn heerlijkheid. En nu wordt hetzelfde beeld weer gebruikt. Het gordijn gaat open, de voorhang verdwijnt... en nu wordt die heerlijkheid van Christus geopenbaard in de hele wereld. En dat is waarnaar wij uitzien, zei Paulus in Titus 2. Hij zegt, wij zijn verwachtende de verschijning der heerlijkheid... van de grote God, onze zaligmaker, Christus Jezus. Dat is waar het allemaal naar gaat. Wij verwachten niet de opname van de gemeente zozeer. Ook niet het einde van de 70ste week, dat de Heer verschijnt op de Olijfberg. Hoewel, maar uiteindelijk het resultaat daarvan, namelijk de openbaring van zijn koninkrijk, definitief hier op aarde gepaard gaande met de ondergang van het rijk van de duivel. De macht der duisternis. De leugenaar van de beginnen of hoe hij maar heet. En dat is wat hier beschreven wordt onder het zevende zegel. Daarna ga ik alsnog weer naar hoofdstuk 16 vanwege de parallel. Namelijk naar de zevende bazuin. Of sorry, de zevende viool. Gooi die dingen het altijd door elkaar. De vers 16 eindigde met... Armageddon, Dat is dus onder de zesde. En dan komt de zevende. En de zevende engel gold zijn viool uit in de lucht. Hemel. En er kwam een grote stem. Wat lazen we net? Ik zei, je moet het onthouden wat er staat. In 11 vers 15. Er geschieden grote stemmen in de hemel. En hier in hoofdstuk 16 vers 17. Er kwam een grote stem uit de hemel. Uit de tempel des hemels. Maar ja, de tempel is natuurlijk de hemel. En hier is ook de hemel dus open. Als het ware, toch? Met de woorden, het is geschied. En er geschieden nog een keer stemmen en donderslagen en bliksemen. Krachten uit de hemel, geluid uit de hemel, woorden uit de hemel. En er geschieden een grote aardbeving. Hoedanig er niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn. Namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. Letterlijk, ja, letterlijk. Overdrachtelijk? Ja, overdrachtelijk. Want dat is een aardbeving, hoor. Zoiets noem je ook een aardverschuiving, toch? Een totale verandering, om een keer. Eindelijk een eind aan het rijk van Satan en het rijk van Christus geopenbaard. Dat is een aardverschuiving, toch? Nou ja. Vandaar. En de grote stad. En dan begrijpt u misschien ook waarom deze woorden zo gebruikt worden. Inclusief dat gedoe aan de hemel. En de grote stad is in drie delen gescheurd. En de steden der heidenen zijn gevallen. Kortom, het gaat gepaard met een wereldschokkende aardbeving. Een wereldschokkende gebeurtenis. In elk opzicht. Maar ook fysiek. Want er blijkt dat niet alleen de grote stad, dat is Babel. Term wordt in het Oude Testament al gebruikt voor Babel, de grote stad. Gevallen, gevallen, de grote stad. En het wordt in de volgende hoofdstukken hier aangehaald. De grote stad is in drie delen gescheurd, maar ook de andere steden, de steden der heidenen, zijn gevallen. Ik weet niet of u het wat zegt, maar, en ik kom er waarschijnlijk toch niet, dus ik roep het maar even, in Openbaring, nee, in Daniel, sorry, in Daniel 11... wordt gesproken over, zij zullen de god Ma'uzim, staat de vertaling, zij zullen de god Ma'uzim in zijn standplaats eren. En de vraag is, wat is die god Ma'uzim? En het antwoord is, vertaal het dan maar, de god der sterkten. Want een Uzi, dat is kracht, hè? Oets. Van Boas en Uzia. Een Uzi, dat is een machinepistool, ja. Maar kracht. De god der sterkten. En de algemene gedachte is dat het betekent dat het gaat niet maar, ook in Daniel, niet maar om één godsbeeld of afgodsbeeld. Een beeld van het beest of hoe het maar heten mag. In Babel. Maar in alle, minstens hoofdsteden van de wereld. Nou ja, overal een beeld van Stalin. Of een Napoleon dan. Maar ja, dat zijn van die kleine beeldjes dan. Ja, ik wilde het Boeddha voor het laatst bewaren, maar die staat bij iedereen in de tuin langzamerhand. Maar ik denk dat er officieel één is. Men moet immers voor dat beeld buigen en knielen. En als het letterlijk moet, moet je er wel één in de buurt hebben. Maar ik denk dat in alle hoofdsteden ter wereld, maakt deel uit van dat rijk, dat daar zo'n beeld staat. En vandaar de god Ma'uzim, meervoud, god der sterkten. Maar vandaar ook dat een gelijksoortig oordeel komt over al die steden. Niet alleen maar over Babel. Nee, eerst in Jeruzalem, ja. Maar dat is nog in de 70ste week van Daniel. Maar daarna in Babel en het eindigt met de val van Babel. Zoals de oprichting van het beeld in Jeruzalem leidde in de 70ste week tot de ondergang van Jeruzalem, Zo leidt de aanwezigheid van zo'n beeld in de andere steden tot de ondergang van al die steden en al die rijken. Dat is wat besproken wordt. De steden der heidenen zijn gevallen. En dan staat er en, in de zin van namelijk, het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijn gramschap. Dat zijn woorden die al inleiding zijn tot het volgende hoofdstuk overigens. En alle eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talent zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plagen des hagels, stenen uit de hemel namelijk. Ze worden gestenigd. Want deszelfs plagen was zeer groot. En ik zei al, dat is inleiding feitelijk tot hoofdstuk 17... Er wordt ook niet meer gezegd, het is het einde van die zevende viool of het einde van het derde wee. Het verhaal gaat gewoon door. Het betekent namelijk dat hier sprake is onder die zevende viool van de ondergang van het Rijk van Satan. En het wordt hier uitgebreid besproken. Want hoofdstuk 17 en 18 en nog een stukje van 19, blijkt een set opschrift boven het hoofdstuk, gaat over de ondergang van Babel en daarmee van het hele antichristelijke rijk. En als u nou zegt, is dat niet wat erg lang? Alleen maar over de val van Babel, dan moet ik u zeggen, nou, in het Oude Testament hebben we Jeremia 50 en 51... die over niks anders gaan dan de val van Babel. Hier in deze hoofdstuk in Openbaring wordt er ook uitgebreid uitgeciteerd. Want ook die hoofdstukken worden hier pas vervuld. En dan heb je nog los, ook elders in Jeremia en in Ezechiël en in Jesaja en nog zo wat kleinere profeten, heb je eveneens profetieën over de nog steeds toekomstige ondergang van Babel. Dus wat dat betreft valt het wel mee hier. Eigenlijk is een soort aaneenschakeling van schriftplaatsen uit het Oude Testament, die hier in Openbaring 17 en 18 aan elkaar gezet zijn, vooral in hoofdstuk 18, waaruit maar blijkt dat dat oordeel over Babel in het Oude Testament geprofeteerd nog steeds toekomst is. Wat moet nog gebeuren? En dan eindigt dat gedeelte in hoofdstuk 19... met 19 vers 1. Na deze hoorde ik als een grote stem en een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, dat is Babel dus, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijn de dienaren van haar hand gewroken heeft. En ze zeiden het een tweede maal, halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, het verbrandt en het komt nooit meer terug. En de 24 ouderlingen en de vier dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. Het is net of je het al gelezen hebt, maar dat is niet zo. We lezen het nu weer voor het eerst, hè. En een stem kwam uit de troon zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beiden klein en groot. Nou ja, daarmee is dan dus inderdaad het koninkrijk als zodanig aangevangen. En dat is min of meer het einde van de uiteenzetting. Maar ja, onderweg kijken we af en toe nog eens terug hoe het zo gekomen is, want dat is eigenlijk het idee. Ik noem het dus een flashback. Er wordt een draad opgenomen uit het verleden, totdat die uitkomt bij het punt waar men al was. En daar gaat het verder. Ik heb nooit enige moeite gehad met de chronologie in Openbaring, maar dat je wordt geacht dat te hebben, dat het moeilijk is, de volgorde enzovoort. Ik heb er nooit een moeilijkheid in gezien, eerlijk gezegd. Ja, ik ben een bevoorrecht mens, bedoel ik. Ja. Ik heb van huis uit wat meegekregen, dat scheelt een stuk. Daar ben ik nog steeds zeer dankbaar voor. Maar ik kan dus rustig zeggen, ik heb er nooit enig probleem mee gehad. Het wijst zich vanzelf. Omdat er steeds aanknopingspunten zijn. Je zou het moeten begrijpen. En om het duidelijk te maken ben ik dus vanuit hoofdstuk 9 meteen verder gegaan in 11 vers 14 om u te laten zien waar je terechtkomt aan het eind van die reeks. Dat wil zeggen aan het eind van de reeks bazuinen, maar ook aan het eind van de reeks violen. Pas dus volledig in elkaar. Onthoud dat vooral goed. Intussen hebben wij dan eerst hoofdstuk 10 en 11, althans het eerste gedeelte van hoofdstuk 11. En dat grijpt inderdaad terug op het verleden. Je krijgt eerst iets, de camera draait opzij, zal ik maar zeggen, of iets dergelijks. Maar er komt een ander stuk tussendoor. Enigszins vaag, maar daar moeten we het natuurlijk volgende keer over hebben. Maar hoofdstuk 10, lees dit maar eens een keer door. Ik vind het een fraai hoofdstuk. Ik zeg soms wel eens, nou ja, zo in het wilde weg, weet u wat er in openbaring 10 staat? Waar openbaring 10 over gaat? Dat weet nooit iemand. Openbaring 11 weet je, gaat over twee getuigen. Over openbaring 12 weet je, de vrouw en die draak en dat soort dingen meer. Dat weet je, hè? Openbaring 4 en 15, 24 oudste, dat weet je. Maar waar gaat openbaring 10 in vredesnaam over? En het antwoord is, nou, het gaat nergens over, eigenlijk. Nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van Daniel 10? Jij bent, er zijn wel mensen die het toch wel eens een keer eerder hebben doorgenomen. Ik bedoel, waar gaat dat over? En het antwoord is, ja, niks. Er gebeurt namelijk niks. Je krijgt bijna een stilstaand beeld voorgeschoteld. Het is statisch. De verschijning van een indrukwekkende figuur, dat is openbaring 10, maar het is Daniel 10 ook. Het gaat trouwens eigenlijk over hetzelfde, maar het is een en al symboliek. Het is een soort schilderij. Nou ja, er beweegt wel wat, maar er gebeurt verder niks. Sterker nog, er wordt aangekondigd dat er wat gebeuren gaat. Ooit nog. En de zin van die hoofdstukken is feitelijk dat ze melding maken, niet meer dan dat. Ze maken melding van onze tegenwoordige tijd. En onze tegenwoordige tijd valt buiten deze loop van de geschiedenis. Nou ja, niet 100%, maar wel in hoge mate. Ik bedoel dit. Bij onze tegenwoordige tijd wordt onder andere aangeduid als de bedeling der verborgenheid uit Efeze hoofdstuk 3. Het is de tijd waarin het koninkrijk officieel begonnen is omdat er een koning gekroond is. Nou ja, omdat de koning gekroond is. Maar in de praktijk moet dat koninkrijk pas in de toekomst beginnen. Vandaar dat men ook wel eens zegt, het koninkrijk van Christus is uitgesteld. Dat is een niet prettige term, want het suggereert dat God onderweg zijn plannen veranderd heeft. En dat is bepaald niet het geval. Maar je zou het, menselijkerwijs zou je dat zo kunnen zeggen. In de zin van, het was te verwachten dat het aanbreken zou en dat het komen zou. Sommigen zeggen, de discipelen dachten dat het meteen zou openbaar worden. Dat is een tekst, dus je kan het rustig zo zeggen. Maar ja, tot op heden is daar niks van terechtgekomen. En dat heet uitstel, in gewoon Nederlands. Toch? Nou ja, zoiets. En in die tussentijd doet de Heer een werk dat helemaal niet, in ieder geval niet rechtstreeks, betrekking heeft op de wereld, op de aarde, op de mensheid als zodanig. Het werk dat God doet in onze dagen is niet ten behoeve van de wereld, Het is een werk ten behoeve van de hemel. En daarom wordt de gemeente die hij in onze dagen bouwt beschreven als een hemels volk. Met een hemelse afkomst overigens. Maar in ieder geval met een hemelse positie reeds nu. U weet wel, die van onze wandel is in de hemel. Ons burgerschap, of hoe het maar vertaald wordt, is in de hemel. En onze toekomst is in de hemel. En er wordt van onze erfenis bewaard in de hemel. Enzovoorts. Zo sterk dat men zelfs algemeen denkt dat de hemel het hiernamaals is. Wat niet het geval is. Want het hemel is net zo goed het hiervoormaals. Het is de hemel die van ouds is, heet dat. Hoezo hiernamaals? Nee, ja, wij gaan er naartoe. Wij wel, als gemeente. En dat is de uitzondering op de regel. Dus ja, de hemel is niet het hiernamaals. De hemel, de aarde. Nieuwe hemelen, fysieke hemelen zijn dat. En de aarde, dat is wat hierna komt. Zie. Maar Gods werk van vandaag, laat ik het anders zeggen. De prediking van het evangelie in onze dagen heeft tot doel dat God uit de heidenen, verzamelt één volk voor zijn naam. Handelingen 15, ik citeer ongeveer de woorden van Jacobus. En die voegt eraan toe, en daarna zal hij wederkeren, als hij daarmee klaar is, zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. En dan begint hij meteen de profeten te citeren. Want dat gaat pas in de toekomst verder. Kortom, de Heer stond op uit de dood en werd uitermate verhoogd en met eer en heerlijkheid gekroond. Maar hij zal pas als de gekroonde verschijnen, 2000 jaar later op zijn vroegst. Want dan ben ik nog maar aan het eind van de 70ste week. Maar met betrekking tot de wereld, nog later pas. Heb u die? En vandaag doet hij dus niks aan de wereld. Hij roept ons op om daaruit te gaan, met de bekende woorden, uit te gaan buiten de lege plaats. Kortom, de Heer zou ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw enzovoorts. En dat is het verhaal. En voor zover de gemeente als zodanig op aarde een functie heeft, is het om te vervullen wat God van oudsher beloofd heeft, namelijk, en dan moet ik even kiezen wat ik nou het eerste zal zeggen, namelijk dat er altijd een gelovig overblijfsel op aarde zou zijn, en dat er altijd zo'n priesterlijk volk zou zijn op aarde. En dat valt samen in de gemeente van vandaag, want dat zijn wij. Een gelovig overblijfsel, dat is Romeinen 11, zo is er dan nu ook in deze tegenwoordige tijd een gelovig overblijfsel. Na de verkiezing zijn er genade, zegt Paulus, eerste deel van Romeinen 11. En Petrus, om dan voor de aardigheid Petrus maar eens te citeren, die zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen. En zo verder. Een volk van priesters met een priesterlijke functie. Eigenlijk gewoon, dat is de functie van Israël. En die vervullen wij. En die functie is om inderdaad dat woord van God te cultiveren, te bewaren, te bedienen dus ook, logischerwijze. En inderdaad, dat betekent ook prediken. Ja, ja. Niet in de eerste, niet noodzakelijk in de eerste plaats, maar niettemin, dat is onze functie. Maar het resultaat van de prediking van het woord is en blijft dat God uit de wereld een volk voor zijn naam verzamelt. En de climax daarvan, ik bedoel het eindpunt daarvan, is daadwerkelijk de opname van de gemeente. Zo letterlijk mogelijk de verzameling van het volk voor zijn naam. Uit deze wereld, en dan is er geen gelovig overblijfsel. En dan ben ik meteen in hoofdstuk 11 trouwens, inmiddels. Want het verklaart waarom er ineens twee specifieke getuigen hier op aarde zijn. De reden daarvoor is een heel simpele. De gemeente is weg. Daar hebben we het nogal over, wat uitgebreider, maar dit zijn wat inleidende woorden. Want kijk, die hele kwestie van de openbaring van het Koninkrijk van Christus, hetgeen het onderwerp is van dit Bijbelboek, begint feitelijk met, er is een koning, dat is hoofdstuk 1, de opgewekte Christus, ik heb de sleutels van de hel en de dood, ik heb overwonnen, enzovoort, hoofdstuk 1, maar daarna gebeurt er niks. En dat zijn de dagen waarin wij leven. Onwaarschijnlijk gebeurt er niks, want in de wereld gebeurt er niks. Behalve dan dat wij verzameld worden natuurlijk, maar het heeft niks met de openbaring van het koninkrijk te maken. Dat is vandaag niet aan de orde. En als je de koning wil zien, ik bedoel het overdrachtelijk, zoals Hebreeën 2 het ook overdrachtelijk bedoelt, als je, en hoofdstuk 9, als je de koning wil zien, dan moet je ingaan in het heiligdom achter het voorhangsel. En dan kan je zeggen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wat de wereld betreft en wat de aardse mens betreft, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn enzovoorts. En het is ook niet de bedoeling om dat zichtbaar te maken. Wij leven trouwens in de tijd waarvan gezegd wordt, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. En tot ons wordt gezegd, indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus niet hier. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Christus die uw leven is, en uw leven is met Christus verborgen in of bij God. Het heeft met de aarde niks van doen. Het grootste misverstand, denk ik, van het christendom in het algemeen is geweest dat men meende hier op aarde dat koninkrijk van Christus gestalte te moeten geven op een of andere wijze en wat er dan maar voor door moest gaan. Maar als het goed is zijn we helemaal niet op die aardse dingen gericht. En dat is het dan. Iemand zei, maar we moeten toch tot zegen zijn enzovoort, de wereld. Ik zei, ja, als pilaar en vastigheid der waarheid. En dat is het dan. En voor zover het materiële, maatschappelijk wordt uitwerkt in de wereld, dat is heel mooi. Dat is prachtig. Het is ook onvermijdelijk. Het hoeft ook trouwens niet vermeden te worden, maar het is niet het doel. En dat is het dan. Het is het doel van de natuurlijke mens en van de duivel, overigens, om van de wereld een betere wereld te maken. Vooral zolang God er maar niks mee te maken heeft. Dat is het doel van de duivel, meer specifiek. Maar de Bijbel zegt, nee, die betere wereld, dat komt pas als de Messias zijn Messiaanse Rijk zal gevestigd hebben op aarde. En in afwachting daarvan zijn wij in hopen zalig geworden. En je hoeft er niet gek bij te kijken. Zo was het in de oud-testamentische tijd toch ook. De Messias was beloofd voor de toekomst. Wat denkt u van Abraham, waar we het laatst over gehad hebben, en Isaac, waar we het laatst over gehad hebben? Je hebt wel wat gemist, sommige van u tenminste. De hartsvaders, die woonden in tenten, zeggen, ja, ik ga me daar een huis bouwen, zeg. De Heer zal me dit land geven. Ik geef er ook geen cent voor. De Heer gaat ons dit land geven. Wij wachten gewoon. En Hebreeën 11 zegt laconiek, deze allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Maar dat komt nog wel. En Romeinen 8 zegt, ook wij zijn in hopen zalig geworden. En er staat wat wij verwachten. De verandering van ons lichaam namelijk. Hè? De toekomende verlossing. En onderweg hebben we de Heilige Geest ontvangen, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Heeft met de wereld niks van doen, sorry. Ja, sorry, ik ben er blij mee. Je moet er niet aan denken dat je de problemen van de wereld moet oplossen. Ongeacht wat die problemen vandaag zijn. Want die problemen zijn er natuurlijk altijd geweest. En altijd bedreigend geweest. De mens wordt altijd bedreigd in zijn bestaan, in zijn leven, in zijn cultuur. Dat is niks bijzonders hoor, overigens. Maar in onze dagen wel erg. Ja, vooral omdat wij vandaag leven. Ja, dat, ja, 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 het is zo, ja. Maar Wij wachten nog, we zijn een hoop zalig geworden. Wij wachten op dat de Heer ingrijpt. Ja. En een van de mooie schriftplaatsen persoonlijk vind ik die van Psalm 2. Waar dan dramatisch gezegd wordt, de volken woeden en de natiën. Ze staan op tezamen, zijn Verenigde Naties dus, hè. En die staan op tezamen tegen God en zijn gezal. Het is dramatisch. Maar er staat een laconiek en die de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. En die zegt... Ik heb toch al mijn koning gezalfd over Sion. Er is niks meer aan te doen. Het is al gebeurd. Het is niet tegen te houden meer. En waarom komt het dan niet meteen? Nou, zegt Petrus, dat is omdat de Heer langmoedig is over ons. Niet willen dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dat soort woorden. En dat staat los van de wereld, samenleving. Dat heeft er niks mee te maken. Ja, jawel, natuurlijk. Ja, maar het gaat niet om de wereld dan. Hè? Wij zijn geen wereldverbeteraars. Ongeacht dat ik schijn tamelijk uniek te zijn in mijn mening. Maar die nu volgt. Namelijk, ik ben van mening dat het christendom heel veel goeds in de wereld gebracht heeft. Hetgeen bestreden wordt. In ieder geval door atheïsten en andersdenkenden. Maar ik denk dat het heel veel goeds gebracht heeft in de wereld. Maar het punt is dat dat heel mooi is. Daar ben ik ook heel blij mee op zich. Maar dat was niet het doel. En daar gaat het om. Ja. Heb u dat? Het is een spin-off, heet dat tegenwoordig. Een bijproduct. Maar ja, dan denkt u weer dat het honing is, hè? Of doe je geen cryptogrammen? Nou ja, kruiswoordpuzzels. Het is mooi, dat is ook zo, maar het is een bijproduct. Ik bedoel, een zendeling gaat uit om het woord te prediken en eventueel heeft hij medicijnen bij zich en andere middelen om degene die, tot wie hij spreekt of die hij bereiken wil, ook inderdaad materieel en eventueel maatschappelijk te helpen. Met dank aan dokter Albert Schweitzer. Die onthoud ik het beste omdat hij Albert heet natuurlijk. En muzikus was. En een filosoofje. Maar toen maar weer. Ja. En er was dus dokter Albert Schweitzer, de arts enzovoorts. Maar het punt is, waartoe hij uitging, primair, was om Bijbelse waarheid. Of wat ik dacht dat dat was, want ik wilde wel afbreuk aan doen hoor, ik wil het wel weer terughalen, maar fundamenteel om christelijke deugden en waarden, Bijbelse dingen te brengen enzovoort. En dat is maar één voorbeeld, maar zo zijn er natuurlijk vele geweest. Ik bedoel, ook vandaag, maar ook gisteren, als je de zending in wil, moest je minstens een medische opleiding hebben, of verpleegster zijn, of weet ik veel. Of anders moest je gebreveteerd onderwijzer zijn, dat kan dan ook nog. Dan kun je ze wat leren, enzovoort. Of ik heb iemand gekend, die was tandarts, en die vestigde zich in Syrië, geloof ik. Nee, 150 jaar geleden, dat doet er nou niet toe. Op eigen kosten. Tandartsen verdienen over het algemeen erg goed. Maar goed, en die deed het dan. Maar het ging hem niet om de tandheelkunde. Het ging omdat hij dan een gelegenheid had om zich daar te vestigen. En zich daar onmisbaar te maken. En tot materiële. Dan een zegen voor de mensen, voor de volksgezondheid. Maar wel met de Bijbel in de hand. En dat, zo werkt dat. En dat, om dat laatste gaat het. En als dat verdwijnt. Ja, dan doe je iets wat gewoon ontwikkelingshoop tegenwoordig doet, hè. De mensen onze cultuur aanpraten. Ze moeten in vierkante huizen wonen in plaats van ronde en dat soort dingen meer. Het water moet uit de kraan komen en niet uit de put. En geld moet van de bank komen. Dat vindt onze koningin tenminste. Met al die mensen die armlastig zijn ook een bankrekening kunnen openen. En dan denk ik, oh, mens, houd toch op. Die zou willen dat mensen die rijk zijn niet afhankelijk zijn van de bank. En mensen die arm zijn ook niet. Maar daar verschillen wij dus van mening. Maar toch maar weer, hè. Begrijp je wel, dat is, ja, Maar dat heeft, misschien is dat allemaal tot zegen van de mensheid, maar niet in Bijbels gezin. En dat is niet onze verantwoordelijkheid. Als christenen, als mens kun je doen. Tuurlijk. Maar specifiek als christen, we hebben in de wereld maar één verantwoordelijkheid, om vast te houden aan de waarheid. Eerst zelf, zoals Paulus het schrijft aan Timotheus. Heb acht op uzelf en dus op de leer, want dat doende zult gij anderen behouden, enzovoorts. Dus eerst de plaats de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven, naar de Heer toe, omdat we bij hem in opleiding zijn nou eenmaal, toch? En dat doende zullen wij logischerwijze voor anderen tot zegen zijn. En dat is de gang van zaken. Maar het idee van wereldbekering of wereldverbetering of iets dergelijks komt niet aan de orde. Dat komt pas na onze bedeling. En dat is wat uitgedrukt wordt in hoofdstuk 10 en in hoofdstuk 11 trouwens, maar die is wat moeilijker. Maar volgende keer gaan we daar uiteraard op verder, want het is inmiddels de hoogste tijd. Ja. Anders krijg ik weer klachten. Ja. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Voor dat licht dat het verspreidt in de eerste plaats in onze eigen van nature duistere harten. Maar we danken u dat we in dat licht mogen wandelen. In dat licht ook gemeenschap hebben met elkaar en met u in het bijzonder zoals uw woord dat zegt. We danken u dat u ons overgezet hebt uit de duisternis van deze wereld in uw wonderbaar licht. En dat we alle reden hebben om daarvan te getuigen en zelfs om te verkondigen uw deugden. We danken u daarom dat we ons mogen richten op betere dingen dan deze wereld. In het besef dat de wereld als zodanig en de mens als zodanig in zichzelf niet te verbeteren valt. Maar we danken u dat u een verlossingsplan bereid hebt en uitwerkt in de loop der eeuwen. En dat wij in het bijzonder daaraan deel hebben gekregen, reeds nu, maar in het bijzonder ook zullen krijgen in de toekomst. Omdat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van uw nieuwe verbond en van uw nieuwe schepping. Tot koningen en priesters, omdat we zouden delen in uw heerlijkheid en daarmee in de openbaring van uw koninkrijk in de toekomst. We danken u dat wij die zalige hoop hebben. Op grond van uw beloften en mogen uitzien naar die geweldige toekomst, wanneer eenmaal alsnog de hemel zal scheuren en u neder zult komen om orde op zaken te stellen. En in afwachting daarvan mogen wij uw woord openen, mogen we ons laten onderwijzen door u, opdat wij zouden opwassen tot zaligheid, omdat we volwassen zouden worden als uw kinderen en bekwaam zouden gemaakt worden om deel te hebben aan die erfenis der heiligen in het licht. We danken u daarom ook voor deze avond. En vragen u, Vader, schrijft u uw woord in onze harten, opdat we daadwerkelijk veranderd mogen worden naar uw beeld. Amen.